Welkom bij de podcast van Politieke Adem.
Welkom, ik ben Marleen Wehner, jullie host in elke aflevering. Elke week ga ik op zoek naar persoonlijke van politiek, omdat ik eigenlijk geen ander platform ken waar dat wordt gedeeld. In deze allereerste aflevering praat ik met Salima Belhaai, Tweede Kamerlid van D66. Zij stelt zich heel kwetsbaar op en vertelt een heel mooi persoonlijk verhaal en ik ben dan ook onwijs blij en dankbaar dat zij in deze allereerste aflevering zit. En ik ben net zo dankbaar dat jullie ook luisteren naar deze allereerste aflevering. Ik sta absoluut open voor feedback. Geef me alle tips en tricks hoe ik dit kan verbeteren. Ik vond het in ieder geval onwijs leuk om te doen. En mocht je het nou echt helemaal fantastisch vinden, laat dan ook vooral een comment achter bij iTunes, zodat deze podcast nog beter is te vinden. Dank jullie wel en heel veel plezier bij deze allereerste aflevering. Exhale the bullshit. Oké, welkom. Ik ben Marleen Wehner, jullie host van vandaag. En vandaag gaan we spreken met Salima Belhaai. Lid van de Tweede Kamer, voor D66, gestudeerd in Rotterdam, gewerkt bij Boijmans en Verbeuningen en het Scapino Ballet. En van 2008 tot 2016 lid van de gemeenteraad van Rotterdam. Daar ken ik haar ook van. En ik ben heel blij dat ze met mij wil spreken. Welkom, Salima.
Hallo, Marleen.
Yes, dankjewel. Hallo. Hoe is het?
Het gaat goed. Ik zit vandaag op de Kamer. Het is zomerreces in de Tweede Kamer. Maar dat betekent niet dat alle Kamerleden op vakantie zijn. Dus ik ben vandaag en morgen op de Kamer om nog dingen af te ronden.
Oké. Lekker. Ik wil vragen naar je, naar meer het menselijke aspect van de politiek. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd, had je een droom of heb je nog steeds een droom voordat je de politiek inging? Wat wil je bereiken?
Nou, in de eerste plaats is het denk ik goed om te zeggen dat ik niet dacht, ik wil politicus laten worden. Is meer, ik wilde arts worden en bij Artsen zonder Grenzen gaan werken of schrijver of... Eigenlijk hele andere dingen van oorsprong. En ik denk rond 2000 ben ik ooit dus lid geworden van D66. Maar toen was ik ook al nieuwsgierig en geïnteresseerd in wat er om me heen gebeurde. En dat klinkt een beetje suf, maar dat is wel vaak de basis. Dus soms hebben mensen het idee van, oh ja, je moet dan weten, ik wil politicus worden. Maar het begint natuurlijk met fascinatie voor wat er in de maatschappij gebeurt. Uiteindelijk ben ik er op mijn 21ste dus... lid geworden van een politieke partij en heb toen eigenlijk heel veel maatschappelijke debatten gevoerd over integratie. Mm-hmm. Dat is dus niet direct politiek, maar het was wel een groot politiek debat.
En was er dan een reden dat je eerst met integratie begon? Is dat een reden, was dat iets wat je, waar je toen heel veel mee bezig was, zelf ook?
Ja, ik kwam in 2000 ongeveer, 2001 in Rotterdam. Ik woonde in Heerhugowaard op dit moment, ben nooit opgegroeid in Harderwijk. En ik kreeg een Nederlands vriendje. En dat was feest. Maar tegelijkertijd, ik heb een Marokkaanse achtergrond, was dat niet helemaal de bedoeling om een Nederlands vriendje te hebben. En heb toen eigenlijk gewoon gestopt met mijn VWO, ben een HBO-opleiding gaan zoeken en verhuisd naar Rotterdam. En was toen eigenlijk persoonlijk heel erg bezig met persoonlijke vrijheid. Ik bedoel, daar hebben we het heel vaak over. Maar als je keuzes moet maken in je leven waar wat grote consequenties hebben. Dat je je familie niet meer ziet. Dat je je vrienden niet meer ziet. Dan is dat meer dan gewoon zeggen, ik vind het belangrijk om vrij te zijn. Ik heb een hele goede relatie met mijn ouders. Het is ook allemaal goed gekomen. Maar op dat moment speelde dat heel erg. En in Nederland was er een groot debat naar aanleiding van Twin Towers. 9/11 natuurlijk. Over de islam en de rol daarvan in de Nederlandse samenleving. Ja, en ik zat daar toevallig tussen als 22-jarige met progressieve idealen. Bijna gekneld in rechtse retoriek en islamfundamentalisme. Om te vertellen dat vrije keuze maken de essentie voor mij is. Maar ik denk ook dat dat iets is wat voor iedereen zou moeten gelden. En maar dit is even een hele samenvatting.
Nee, nou, ik ben er heel blij mee. Maar oké, even hierop doorgaan, die essentie. Wat is dan de essentie dat je gewoon, dat iedereen in zijn eigen leven zijn eigen keuze kan maken? Of hoe leg jij dat uit?
Dus het letterlijk ook het zelf, de zelfbeschikking hebben over je eigen lijf, maar ook over wat je denkt. Dat klinkt wellicht voor sommige mensen, ja, dat het vanzelfsprekend is. Maar als mensen goed kijken naar hun eigen leven, dan zijn ze niet altijd vrij. Hè, soms, kijk, ik heb een keuze moeten maken om tegen mijn eigen cultuurdwang in toch iets anders te kiezen. Maar mensen hebben ook wel eens last van, mag ik wel werkelijk studeren wat ik wil studeren? Of kan ik wel echt ergens werken waar ik wil werken? Of heb ik dan mijn vrienden en mijn familie die daar iets van vinden? Maar ook partnerkeuze of seksuele geaardheid. Er zijn allemaal subtiele taboes in de samenleving. Die ons er toe kunnen belemmeren om te kiezen waar we zelf echt eigenlijk gewoon intens gelukkig van worden. En dat heeft ergens te maken, heb ik het idee, dat er is een soort norm, zoals ik dat noem. Mm-hmm. Waar iedereen onbewust naar streeft. Waardoor iedereen, nou ja, of heel veel mensen op een hele grote afstand komen te staan met wat hun eigen norm is en waar ze zelf gelukkig van worden. En dat lijkt me toch het hoogste streven wat je kan hebben als een, in ieder geval, beschaafd land als Nederland, maar ook iets wat je de rest van de mensen in de wereld ook gunt.
Mm-hmm. En hoe weet je dat dan, dat veel mensen van die norm afstaan?
Ik krijg de indruk dat, dat we heel gehaast leven. En heel veel dingen moeten. Hangt een beetje af van welke generatie je ook behoort. Maar natuurlijk heel veel mensen op een bepaald moment in hun leven terechtkomen. Wil ik dit eigenlijk wel doen? Vind ik die baan van 60 uur in de week wel heel erg leuk? Of vind ik het idee van zijn van een kunstenaar eigenlijk wel heel leuk? En zo zijn er, nou ja, dingen die ik in mijn omgeving zie. Maar ook natuurlijk nou, wel eens naar voren komen. Als mensen bijvoorbeeld zeggen, ik wil niet 40 jaar dezelfde baan uitoefenen. Hoe kan ik makkelijk nog een switch maken zonder dat ik, nou ja, 10 jaar op achterstand sta. Dus er zijn allerlei signalen of bewijzen dat iedereen snakt om die vrijheid te hebben. Dat iedereen het er ook grotendeels over eens is. En toch nog niet een soort bewustzijn hebben bereikt van, maar hoe zorg je dan ook dat je werkelijk daar komt? En dat is een interessant debat. En die ik zelf heel belangrijk ook vind. Omdat, ja, je leeft maar één keer. Althans, vanuit mijn theorie. Er zijn misschien mensen die er anders over denken. En wat is nou het mooiste wat je kan doen? Gewoon zorgen dat je iets doet waar je zelf gelukkig van wordt. En je vrij genoeg voelt om dat ook te kunnen doen. Zonder bang te zijn voor de oordelen van anderen.
En want dat is eigenlijk wat jij ook hebt gedaan. Je hebt eigenlijk gekozen, zeg maar, en waarom heb jij dat wel gedaan en heel veel andere mensen niet?
Ik kom wel uit een hele progressieve familie. Dus ook mijn moeder was heel progressief voor haar generatie weer. En mijn oma was ook weer heel progressief. Die werkte al in de jaren, ja, begin jaren 70 in een winkel. Had wel een hoofddoekop, maar werkte, sprak vloeiend Duits. Want zij zijn in eerste instantie als gastarbeider uit Marokko naar Duitsland gegaan. Dus zij was ook modern. En mijn moeder was ook weer modern. En dat was ook een van de groep vrouwen die ging scheiden. Dat was ook niet normaal. En je zou kunnen zeggen dat er wel een patroon is. in generaties. Om te kiezen voor vrijheid en het oprekenen van wat dan zou mogen of niet. Maar twee is het ook wat ik wel eens in gesprekken naar voren hoor. Is dat men de prijs die je ervoor moet betalen te hoog vindt. Dus het niet meer zien van je vrienden, het stoppen van je opleiding, of in mijn geval het stoppen met mijn droom destijds om medicijnen te studeren. Dus er zit een prijs aan vast. En mensen wegen dat af, vinden ze dat waard? En iedereen maakt erin zijn eigen afweging. En dat is ook goed. En ja, ik heb dat besloten omdat ik dacht, voor mij is het idee om te leven zonder het idee te hebben dat ik vrij kan zijn, is gewoon ondenkbaar. Voor mij was er geen andere optie. Dus dat, ja, dat maakt gewoon uit van wie ik ben. En dat hou je ook altijd bij. Dat is ook het mooie. En ik heb ook nergens spijt van. En uiteindelijk komt dat ook altijd wel goed. Hè? Ik bedoel, je hebt altijd de mogelijkheid om je relaties weer te verbeteren met mensen. En het weer op te pakken. Het hoeft niet altijd op dat moment zelf te gebeuren.
Mm-hmm. Dus je droom als geneeskundestudent ging daardoor niet door?
Ja. Ja, nou ja, ik had ook wel kunnen kiezen om dat alsnog te doen. Maar je maakt dan ook een pragmatische afweging. Wat is nu haalbaar? Een diploma halen was toen heel belangrijk voor mij. Want ik wilde ook gewoon financieel onafhankelijk zijn. En dan maak je een keuze. Mm-hmm. En uiteindelijk is het denk ik maar goed dat ik geen arts ben geworden. Want op zich bloed en zo, dat vind ik eigenlijk niks. Dus op zich is het goed gekomen. Dus dat is helemaal niet erg. Maar ja, voor het idee kiezen dat je voor je vrijheid kan gaan, dat is wel heel belangrijk. Mm-hmm. En dit is ook Nederland. In principe kan heel veel in Nederland. Mm-hmm. Dus ja.
Maar hoe vond je dan, want ik kan me nog wel herinneren uit 9-11 tijd, dat was best wel heftig ineens. Zeker ook richting moslims en mensen die anders zijn. Hoe heb jij dat dan ervaren? Want dan kon je het hier überhaupt over hebben? Of was de discussie ook een heel ander onderwerp?
Nee, er werd heel veel discussie over gevoerd. Alleen ik was daarin denk ik altijd al... ik heb ook wel besloten... Kijk, als je tot een bepaalde gemeenschap behoort... dan heb je altijd een soort collectieve druk. En ik had me daar natuurlijk al een beetje uit losgemaakt. En besloten... Er is maar één opdracht en dat is dat ik mezelf moet zijn. He, dat is het allermoeilijkste wat er is. Je identiteit lenen aan wie jij bent. En daardoor heb ik eigenlijk toen dat gebeurde heel erg gedacht in termen van... wat is hier aan de hand? Is het de schuld van de collectief, de moslims? Of is het de schuld van wie dan ook? Maar gedacht van... Wat betekent dat voor Nederland, wat er in Nederland gebeurde? 9-11 was eigenlijk de aanleiding voor Nederland om daar verdere gesprekken over natuurlijk te voeren. Ook op opkomst van Pim Fortuyn moeten we daarin niet onderschatten. En ik heb er eigenlijk gekozen om mijn eigen gevechten in te voeren. Namelijk heel leuk dat mensen kritiek hebben op de islam. Of mensen die heel conservatief moslim zijn, kritiek hebben op mensen die het niks vinden. Om die vrijheid voorop te stellen. En dus ook die vrijheid van meningsuiting. Dus ik vind het heel fijn als mensen kunnen... Zich kunnen uitspreken, zodat je dat gesprek kunt aangaan. En wat is dat dan voor mij als moslimvrouw, wat er gebeurt? Dus je zou kunnen zeggen dat ik tot geen van de kampen behoorde, behalve tot de kamp van de mensen die heel erg graag aangesproken wilden worden op basis van mijn individuele gedrag. In de wetenschap, dat als je gaat spreken in termen over islam of collectivistische dingen, dan verzuipt eigenlijk altijd iedereen. Dan wordt het heel erg politiek. Mm-hmm. Terwijl heel veel mensen zijn heel genuanceerd in het leven. Niet altijd als je naar Twitter kijkt, maar in de samenleving zijn mensen vaak heel genuanceerd. En hebben ze voordelen, hebben ze vragen, hebben ze dingen die ze graag willen weten. En de een heeft een tactvollere manier om zich te uiten dan de ander. Dat is ook evident. Ja. En ik heb mijn rol gewoon daarin gepakt wat voor mij belangrijk was. En niet omdat me dat verteld werd door rechtse partijen. Ik ben gewoon een hele liberale moslim en dat wil ik kunnen zijn. En dat wil ik kunnen zeggen zonder dat ik meteen weer dan heel radicaal moet zijn, dat ik anti-islam ben. Dus eigenlijk ergens zo in het midden, waarvan ik denk dat heel veel mensen daar ook toe behoren. Maar voor de polemiek is het vaak leuk om heftige debatten te hebben.
En daar ben je volgens mij ook niet vies van, om het zo te zeggen, heftige debatten.
Nee, nou ja, een debat is natuurlijk een middel. Mm-hmm. Maar ik vind vooral dat gesprek en dat je je veilig genoeg voelt om alles tegen elkaar te zeggen, dat vind ik heel fijn. Mm-hmm. Ik heb het altijd veel enger gevonden als ik niet weet waarom iemand mogelijkerwijs een hekel heeft naar mijn afkomst. Ik ga liever dat gesprek aan, want dan heb je een kans om, overtuigen is het niet, maar een kans om iemand op een andere manier te laten kijken. En dat klinkt natuurlijk heel soft, maar ik geloof daar wel echt in, dat heel goed kan werken. Daar geloof ik in. Ik krijg ook wel eens e-mails als politicus met mensen die verwijzen naar dat ik vrouw ben, of dat ik een Marokkaanse afkomst heb, of dat ik een liberale moslim ben, en dan ook nog van D66. En die mail ik dan netjes terug, vriendelijk. En dan soms vraag ik ook of ik even mag bellen met iemand. Nou, dan zie je mensen heel vaak schrikken. Ja. En dat zijn vaak hele interessante gesprekken. Soms begint iemand met, ik ben een PVV'er, dus ik ga niet op je stemmen. Maar als je daar voorbij bent en je gesprek voert, dan hoor je gewoon ook aan de persoon aan de andere kant van de telefoon. Shit, ik heb hier een mens aan de telefoon. Mm-hmm. En ze hoeven daarna niet D66 te gaan stemmen of zo. Maar je weet gewoon, dat je hoopt dan dat er toch iets in het hoofd is gebeurd van die ander. Dat die denkt, als ik dus zo'n mailtje stuur of iets op Twitter gooi, dan zit daar dus iemand achter.
En is dat wat we nu een beetje, want ik vind het zelf, het debat echt heel hard op dit moment. We praten ook over cancelcultuur en zo. Dat mensen eigenlijk niks meer kunnen zeggen of überhaupt niet een keer een fout kunnen maken. En dat je gewoon daar je hele leven voor af wordt gerekend. Hoe zie jij dat?
Ik zie dat ook. Ja, ik dacht eerst van soms moet het gewoon schuren. Soms kun je wel beleefd zijn, maar moet je gewoon hardop zeggen wat je voelt of denkt. Dat is helemaal niet verkeerd. Maar het lijkt wel alsof we een beetje vast zijn komen te zitten. Alsof dat het enige instrument is om tot elkaar te komen. Of dat het de enige manier is om informatie uit te wisselen. Dus je zou kunnen zeggen, ja, sinds 2001 is dat debat natuurlijk begonnen. En in 2007 en 2008, sterke opkomst natuurlijk van Geert Wilders ook en de PVV. En dat blijft eigenlijk maar doorgaan. Dat blijft maar doorgaan. En ik heb het idee dat het... je kunt met elkaar een conflict hebben, of dat nou een relatie is of op je werk. En dan is het dat je het even eruit moet en dan zie je het als een instrument om weer verder te kunnen. En het lijkt wel alsof het doel het conflict is geworden. Terwijl een conflict kan een instrument zijn om iets om nader tot elkaar te komen. En ik vind die verharding, ja, die vind ik wel ernstig. Ik weet ook niet wat de invloed is van social media erin. Ik denk, ja, als je het een tijdje niet volgt, dan heb je weer een heel ander beeld van de samenleving dan als je het wel doet. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen het steeds moeilijker vinden om te zeggen wat ze van dingen vinden. En dat is natuurlijk sowieso altijd slecht. Want als mensen zich niet meer uiten of niet meer gedachten kunnen toetsen zonder veroordeeld te worden, dan ben je als land ook al veroordeeld. Hè? Want dan heb je dus eigenlijk censuur met elkaar gepleegd. Vanuit het idee dat je censuur moet doorbreken. Hè? Daar komt die agressieve manier van elkaar aanspreken vandaan. En vervolgens als 80-90% denkt, ik zeg maar niks, want voor je het weet word ik afgemaakt of uitgemaakt als racist of islamofoob of rechtsextremist of wat dan ook. En dat is eigenlijk een hele slechte ontwikkeling.
Ja, ik zou hier heel eerlijk over zijn. Ik heb dat zelf heel erg. Ik hou zelf heel vaak mijn mond. En dan denk ik, dit is het allerergste, zelfcensuur. Dat ik het niet zeg. Uit angst dat ik wordt gemaakt voor racist of wat dan ook.
Ja.
Ja. Ik vraag me ook, ik weet niet of je het antwoord op hebt, maar dan ben ik misschien ook binnenuit. Hoe kan dat nou, dat zeg maar zo verhard is?
Ik denk dat niemand gewoon nog even de handrem heeft gevonden. Ik heb wel eens in een interview gezegd, ik mis af en toe dat lieve Nederland. En dat klonk een beetje pathetisch, maar Nederland heeft ook iets warms. En met de buurt en met de sportclub en nou ja, weet je, Nederland is verenigingenland ook. Op wat voor manier dan ook. Er is altijd wel ergens een vereniging voor. Verzin het en het is er. Ja, dus er zit ook een soort, ondanks het individualisten, zit er ook een soort, nou ja, dat gezellige zit erin. En een beetje dat liefelijke en elkaar niet zo veroordelen. En het lijkt wel alsof die geest is losgelaten en niemand durft te zeggen, die geest stoppen we nu even weg. Want als je dat zegt, dan ben je degene die censuur toepast. Zullen we gewoon weer even proberen om het op een andere manier te doen. Maar tegelijkertijd, terwijl ik dit zeg, denk ik, het gaat om het laten zien. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die wat ik nu zeg, nu dat precies zo zullen zeggen. Ook maakt niet uit welke politieke partijen die zullen dat zeggen. Maar het gaat natuurlijk erom dat je ook in de politiek of in andere gremia, of dat nou kunsten is of opiniemakers, dat mensen het op een gegeven moment gaan zien van, oh ja, die lopen op de voorhoede, die gaan het op een andere manier doen. Waardoor mensen dat ook op die manier durven te doen. Dat heeft dus een verspreidend effect. En je hebt mensen nodig die dat doen, waardoor mensen zien, Oké, zo kan het dus ook. Mm-hmm. En ook die persoon die dat doet, kunnen gebruiken om te zeggen, ja, maar die persoon, die zei dit en dit, weet je wel, op een genuanceerde manier. Mm-hmm. En ja, ik denk dat mensen daar wel naar snakken. Dat gevoel heb ik wel, dat mensen dat wel ingewikkeld vinden. Of dan in het stemhokje dan maar heel iets radicaals doen als reactie op het feit dat ze het gevoel hebben dat ze niet gehoord worden omdat ze überhaupt niet meer kunnen spreken. Ik bedoel, ja. Dat is
bijna een vicieuze cirkel. Want doordat ze dan weer extreem gaan stemmen, wordt het debat nog extremer, waardoor zij nog minder zichzelf durven uitspreken.
Ja. Maar ik heb een groot vertrouwen in het in the wisdom of the crowd. Dat geloof ik echt, dat mensen op een gegeven moment zelf wel in staat zijn. Oké, we zijn er nu klaar mee. We willen het nu anders. Dan heb je natuurlijk wel leiders nodig die aangeven dat het anders kan gaan. Maar het afdwingen, behalve dat sowieso niet, voorbeeldgedrag vertonen en dan op een gegeven moment komt er vanzelf wel weer.
En wat is dat anders dan? Kan je dat eens omschrijven?
Andere vorm van leiderschap of andere vorm van...
Wat je nu noemt, zeg maar, is van er is behoefte aan iets anders. Daar ben ik het heel erg mee eens. Dat gevoel heb ik ook. Er is een behoefte aan iets anders dan wat er nu is. En ja. Waar ik dan een beetje naar op zoek naar ben, is van oké, wat is dat anders dan?
Ik denk dat er twee dingen anders zijn. Eerste is ruimte geven. Dus zijn toonaangevende mensen in staat om ruimte te geven aan een ander zonder ik ga met jou in gesprek en uit te stralen. Ik maak het eigenlijk niet uit wat jij zegt. Ik ga toch wel zorgen dat via jou ik bereik dat ik moreel beter ben of hoger ben of wat dan ook. Dus ik denk dat dat iets belangrijks is. Soms zie ik ook wel eens iemand op televisie langskomen en denk, oh prachtig, die doet dat. Twee is denk ik minder gejaagdheid. Dus meer gewoon, ondanks het feit dat iedereen als een dolle soms aan het razen is, durven te zeggen, ik heb er nog even tijd voor nodig om over na te denken. Dat zullen mensen zeggen, ja, dat is niet krachtig, dat is niet sterk, want er gebeurt, je moet stelling nemen, hè? Je moet stelling nemen, er zijn Black Lives Matter, je moet meteen op Twitter laten weten tot welke groep je behoort. Dat zijn hele, hele moeilijke dingen soms. Mensen moeten er even over nadenken. Dus de tijd en de rust hebben om dingen te kunnen doen. En ook, ik denk dat wat ook anders moet is dat mensen, maar jij behoort misschien meer tot de generatie die daar beter onderscheid in kan maken. Wat is echt en wat is niet echt? Er zijn zoveel mogelijkheden om elkaar te beïnvloeden, wat fantastisch is. Sowieso heel internet is fantastisch, dus het klinkt heel erg ouderwets. Maar er was een tijd dat het er niet was en ik ben nog maar 41. Maar het idee dat je informatie kan verscharen, dat je andere gedachten kan teruglezen, dat is natuurlijk fantastisch. Maar datzelfde leidt ertoe dat er mogelijkheden zijn om mensen te manipuleren. Dat is wat anders dan beïnvloeden, maar echt te manipuleren. Of fake news te verspreiden. Of een verkeerd beeld te geven op allerlei social media, waarin meisjes of jongens, weet ik veel, 15 kilo lichter lijken door manipulatie van beelden. Mm-hmm. En dat is... Ik denk dat men op een gegeven moment dat wel doorheeft en dat men op zoek is naar wat is echt. En dat wat echt is, kun je... dat is natuurlijk heel moeilijk, maar ik denk dat mensen wel voelen of mensen echt zijn of niet. Of dat nou politici zijn, of grote industriële bazen, of wetenschappers of artsen, maakt eigenlijk niet uit. Dat maakt ons misschien ook wel menselijk, dat we feilloos voelen van die vertrouw ik wel of die vertrouw ik niet. Ja. Er is allerlei psychologie ook achter, daar heb ik niet voor gestudeerd. Maar ik denk dat mensen dat ook wel een beetje, dat ook wel naar snakken. Maar ik weet niet, jij bent een klein beetje jonger maar. Nee, een stuk jonger, maar ja. Het idee van wat is nog echt?
Ja, maar ik denk ook, ik denk dat je gelijk hebt in de zin van, oké, er is, mensen voelen ergens wat echt is en wat niet. Maar het blijft natuurlijk ook heel ingewikkeld. Het blijft lastig, omdat er zo'n hoeveelheid aan informatie is. En je zit natuurlijk ook niet misschien altijd met die scherpe bril door je Instagram te bladeren. Waardoor je misschien dingen voor waar aanneemt die niet waar zijn.
Ja.
Dat is natuurlijk ook een zoektocht. Mensen zijn ermee bezig. Ik hoor je dus eigenlijk drie dingen zeggen. Je zei er zijn twee, maar volgens mij het eerste omschrijf ik als ego. Ja, dus een beetje, ik weet niet of jij dat zo zou zeggen, maar het is toch wel een beetje van, leuk wat jij zegt en ik doe alsof ik naar je luister. Maar eigenlijk ga ik gewoon lekker mijn eigen weg. En ik frame het wel zo dat jij denkt dat je je zin krijgt, maar uiteindelijk doe ik wat ik wil, dat zei je een beetje. Twee is inderdaad gewoon twijfel. Het recht om te twijfelen, het recht om even na te denken. Gewoon tijd, niet eens kopen, maar gewoon tijd hebben om eens om mening te vormen. Zonder dat je meteen stellig... En dan drie is eigenlijk gewoon echt zijn. Echte mensen.
Ja. En dat zijn we allemaal uiteindelijk. Dus als we alles... Dus dat is het makkelijke ook. Het is in principe gratis.
Ja. Maar als dit... Als, ja, nee zeg. Ga maar.
Nee, ik dacht nog even. Het is niet. Het is. Het komt ook weer een beetje terug wat ik in het begin zei over dat het beeld ontstaat dat er een bepaalde norm is. Je moet veel opleidingen gedaan hebben. Je moet gereisd hebben. Je moet topfit zijn. Je moet foto's kunnen maken. Je moet veel vrienden hebben. Je moet alles. En dat. Ik denk dat dat ook samenhangt met. Met het idee dat we alles lopen te vermarkten, als het ware. En dat dat een druk kan geven. Maar dat, of je dat vanuit de politiek kan veranderen, weet ik niet. Maar je ziet ook veel druk bij veel studenten die alles moeten kunnen en alles moeten doen. En steeds de lat hoger leggen. En dat is gewoon heel naar. Want als je wat jonger bent, moet je vooral ook nog een beetje... kunnen genieten van de dingen die om je heen gebeuren. En denken, het inzicht komt vast een keer.
Nou, ik zat er wel te denken aan, misschien fouten maken. Mag dat nog wel?
Fouten maken, dat is een goede. Ik hoor dat heel weinig. Ik denk, er is wel ook een beweging die dat ziet als fouten zijn, is een goede manier om verder te komen in het leven. Dus er zit ook een soort stroming, bijna denk ik ook vanuit de Verenigde Staten van... Goed ondernemerschap betekent dat je fouten moet kunnen maken. We moeten alleen de faciliteiten hebben in Nederland dat je daarna ook door mag gaan. En niet voor de rest van je leven degene bent die ooit eens failliet is gegaan. Of ooit een verkeerde businessplan heeft gehanteerd. Dus ik heb het idee dat het daar wel veel meer op komt. In de politiek wisselt het een beetje. Hangt het heel erg af van wie je voor je hebt. Sommigen doen dat genereus. Hè? Die zeggen gewoon dat is niet goed gegaan. En dat hadden we anders moeten doen. En in het persoonlijk leven... Ik weet niet of mensen nog het gevoel... Ja, wat is fout ook, hè? Daar gaan we al. Wat is fout? Als je een verkeerde opleiding hebt gekozen... of dacht dat je een fantastische baan had... en dat bleek het niet te zijn... of je bent een onderneming gestart... is dat fout? Ik zie dat niet als fout te maken. Maar ik denk dat... dat men wel bang is dat het gezien wordt als een fout maken... en daardoor misschien dingen niet onderneemt. Mm-hmm. En dingen durft te doen.
En dat is weer die zeg maar, soort van groepsnorm waar je het over hebt.
Ja. En dus ook in Nederland je kop over het maaiveld uitsteken is ook een dingetje. We zijn uiteindelijk ook een land wat een beetje houdt van nuchter... en doe maar gewoon. En dat kan toch niet waar zijn dat iemand zo hoge ambities heeft... en er zit vast iets achter of... Dus ik denk geen fouten maken gaat ook iets over het streven van perfectionisme, waar ik het net over had, over een hele generatie opgroeit met dingen die ze moeten kunnen doen, dat ik denk, wauw, dat het gevoel had ik nog niet toen ik die leeftijd, dat kan ook aan mij liggen, dat ik gezegend was. Ik was ook wel een perfectionist, maar ik denk in het perfect voor jezelf. Maar niet dan ook nog een keer perfect naar alles wat er buiten je gebeurt. En social media speelt daar een rol in. Ik bedoel, ik heb daar geen last van gehad. Ik hoefde niet te kijken naar Instagram om te denken van jeetje, ik dacht dat ik best lekker bezig was en nu zie ik dit. Daar had ik geen last van. Toen ik een klein beetje jonger was dan nu.
Moeten we het over leeftijd hebben? Of,
nee.
En wat mij ook wel triggerde is helemaal nog een stukje terug. Toen zei je iets over jezelf zijn. Hè? Dus dat je jezelf wil zijn. En, heb je het idee dat je nu helemaal jezelf kan zijn? Ook in de politiek? Want dat lijkt me heel lastig.
Ja, in principe geldt dat ook als je dus in de politiek zit. Het is wel zo, maar dat geldt denk ik in elke zware baan. Want we maken soms 60 tot 80 uur in de week. Dus dat vraagt veel, mentaal, ook fysiek. Toen ik naar Den Haag ging, toen had ik al natuurlijk heel veel ervaring in Rotterdam. Dat is wel heel fijn geweest. Je ziet ook heel veel Kamerleden die wel al wat ervaring hebben in de gemeentepolitiek. Waardoor je iets beter misschien weet hoe je zelf reageert op lange debatten, moeilijke debatten, persoonlijke aanvallen, nachten door moeten gaan. Weet je wel? Dus al die testen, die heb je al een beetje gehad als je naar, of die heb ik dan gehad toen ik naar Den Haag kwam. Maar dat heeft mij natuurlijk heel erg geholpen. Omdat ik ook heel goed was, ik wist al wie ben ik zelf, hoe wil ik in de politiek staan. Voor mij is die politiek ten eerste plaats een plek waar idealen tot hun recht moeten komen. Het goede doen voor mensen. Het streven naar, naar rechtvaardigheid. Maar ook het streven naar dat iedereen die vrijheid kan voelen. En dat het tastbaar is. En alleen al dat besluit, als je Den Haag binnenstapt, is heel belangrijk. Besluit wat voor politicus wil ik zijn. Omdat je krijgt... heel veel op je bordje, maar je krijgt ook heel veel signalen over wat is dan een politicus. Het gegeven is helaas dat er steeds minder vrouwen in de Tweede Kamer zitten. Ik weet het getal niet eens meer omhoog, maar volgens mij zitten we op nu iets van 30-35%. Mm-hmm. Ik zie hele goede, krachtige politici, of vrouwelijke politici. Ik zie natuurlijk ook heel veel goede mannelijke politici. Maar ik merk onbewust, steeds meer ook naarmate ik ouder word, is dat hoe onbewust dat een rol speelt. Ik draag geen pak en een stropdas. Ik draag soms een broekpak of soms een jurkje. Maar er zitten allerlei kleine signalen in hoe iemand staat, hoe iemand praat, wat voor stropdas die draagt, wat voor beelden je ziet op televisie, wat is een politicus. En dan moet je heel sterk in je schoenen staan om te weten, het maakt niet uit hoe die andere eruit ziet of hoe die ander dingen doet. Ik kan het alleen maar doen op mijn eigen manier. Mm-hmm. En ik heb wel eens gezegd, toen ik Den Haag binnenkwam, had ik het gevoel dat je een soort boog door moest. Dus heel veel mensen komen hier authentiek binnen. Mm-hmm. Dat je een soort boog door moet, waarin je ontdaan wordt van alles wie je bent, waardoor je daar bent gekomen. Dat is natuurlijk niet iemand die boog maakt. Maar er zijn natuurlijk wel bepaalde informele spelregels in de Kamer. En,
kan je een voorbeeld geven daarvan?
Ja, ik zit te denken. Ik denk dat een van de belangrijkste dingen is, waar ik begin wel even van schrok, is dat je heel voorzichtig moet zijn. Ja, dit is Den Haag, er ligt een vergrootglas op. Mensen, heel het land vindt iets van wat je doet en heeft daar ook een mening over. Dus dat je moet opletten op jezelf. He, dus dat je een beetje moet afsluiten voor interactie, waardoor je fouten zou kunnen maken. Mm-hmm. Dat is een mentale mindset. Van, stel ik mezelf nog open voor dingen? Of ben ik altijd een beetje gereserveerd? En voor sommige mensen werkt dat gereserveerd zijn. Voor mij werkt dat absoluut niet. Voor mij moeten die luiken ergens altijd openstaan in de wetenschap dat je daardoor misschien een keer kwetsbaar kan zijn. Een keer een grapje maakt of een keertje... net ruimer bent in hoe je een debat voert. Hè? En dat verschilt per persoon. Iedereen heeft zijn eigen manier om te overleven. Maar ik weet wel zeker dat nog niemand het overleefd heeft die heeft gedacht, ik ga me helemaal opsluiten in dat soort frame van hoe een politicus moet zijn. Daar is nog nooit iemand gelukkig van geworden. Dat heb ik nog nooit gezien in de Kamer, ook niet in Rotterdam. Uiteindelijk worden of mensen vallen uit, of mensen krijgen zelf last van klachten, of mensen zijn niet effectief als politicus. En dat is misschien nog wel het belangrijkste, omdat dit is gewoon mensenwerk wat we doen. Mm-hmm. Er is ook een opleiding voor en iedereen is anders, heeft een andere achtergrond. Je hebt wetenschappers, ondernemers, van alles. En je moet het doen zoals wat bij jou past. En dat is... En de rest doet er niet toe. Je moet niet te veel kijken naar hoe anderen het doen. Je moet natuurlijk wel de regels snappen, het spel snappen. Je moet de instrumenten kennen. Je moet weten hoe de hazen lopen. Je moet de pickorders kennen. Je moet de historie kennen. Maar dat zijn allemaal dingen die leer je door de tijd heen. Ik bedoel, dat is ook niet te bevatten in één keer. Of nou, misschien bij sommigen wel, maar voor mij niet. En ook is dat idee van je moet jezelf blijven belangrijk, omdat je onder gigantische druk kunt komen te staan. Mm-hmm. Mensen vergeten wel eens dat bij alles wat wij doen, staat er een camera op. Ja, ik had een keer iemand uit het bedrijfsleven gezegd, ja, maar jullie zijn niet efficiënt. Hoe je politiek bedrijft, dat kan allemaal anders. Maar toen dacht ik, ja, maar jij bent de baas van je eigen bedrijf. Als jij 's ochtends naar je bedrijf rijdt en je zegt, we gaan het zo doen, dan gaat er niet eerst nog gestemd worden. Er staat ook geen camera op. Nee. Je gaat ook niet laten zien aan het publiek hoe de ondernemingsraad erover denkt. Dus ik door zulke soort opmerkingen wel eens uit het verleden van mensen bedrijfsleven is het niet efficiënt. Dat ik dacht, ja, maar wij hebben ook echt een ander vak. Wij dienen de maatschappij. Mm-hmm. Daar hoort transparantie bij. En er hoort geen dictatoriaal gedrag bij. Daar hoort luisteren naar mensen. Daar hoort soms dingen wat langzamer doen. Omdat je draagvlak moet zoeken. Dat heb je niet in een bedrijf. En nou ja. Dus het idee dat er altijd dat je altijd onder invloed staat van die maatschappij, geeft ook een enorme druk. Omdat je, je weet dat je weinig spreektijd soms hebt en toch moet al die mensen die kijken, die willen dat je dat ene zegt. En dat lukt niet altijd. En weinig slaap, lange dagen maken, hoge werkdruk, veel mensen die iets van je verwachten. Nou, wat is dan het beste? Ja, tip 1, wat je moet doen, dat is jezelf zijn. Want uiteindelijk, in extreme stresssituaties, is dat toch uiteindelijk waar het op neerkomt.
Ja, maar hoe doe je dat? Hoe zorg je dat je, als je allemaal camera's op je staan, want ik zeg maar, ik heb alleen maar in Rotterdam gezeten, en daar vond ik soms al, als er heel veel camera's waren, dan zie je gewoon dat mensen zich anders gaan gedragen. Dat is gewoon een soort... Dat ga je bijna niet tegen. Dat is echt wel moeilijk om dan ook jezelf te blijven. Dus hoe doe je dat dan toch?
Nou, kijk, op een gegeven moment... Het is ook wel een vak wat een politicus zijn. Professioneel, maar in de zin als een chirurg... of je die vraagt van... hoe ga jij uiteindelijk een operatie doen? Daar heeft hij ook zijn professionaliteit voor. En toch kan hij ook zichzelf blijven. Dat geldt ook voor het vakgebied van een politicus. Dus je hebt op een gegeven moment een bepaalde professionaliteit. Je weet dat er altijd camera's aan kunnen staan. Je weet dat je een bepaalde houding moet aannemen. En op een gegeven moment denk je daar niet meer over na. Mm-hmm. Dan is dat gewoon onderdeel van iets wat eigenlijk gewoon meer vorm is.
Oké.
Okay. En niet gaat...
Ja, mag ik dan vragen, want je bent sinds, hoe lang zit je, is het nu een paar jaar in de Tweede Kamer?
Ja.
Wanneer had je dan echt het gevoel van, ja, ik ben nu gewoon helemaal mezelf in de Tweede Kamer? Vanaf dag één. Dat is niet vanaf dag één, denk ik, of wel?
Nee, maar ik kwam ook het laatste jaar van de vorige periode binnen. Dus dat is ook heel belangrijk om bewust te zijn. Omdat als je van dag één begin je met iedereen. Als je in het vierde jaar van een oude periode binnenkomt, dan heeft alles een eigen dynamiek. Mm-hmm. Waardoor je dus in de dynamiek van anderen terechtkomt. En dat maakt het gewoon iets moeilijker. Maar als je van dag één binnenkomt, dan bouw je echt zo'n team. Je hebt ook maatjes, in verschillende fracties ook, bouw je op. Maar de eerste keer dat ik dacht, ja, volgens mij op je gemak zei je, hè? Niet van wanneer was ik blij dat ik politica was. Er zijn twee verschillende momenten. Het eerste is het moment geweest dat ging over Afghaanse tolken die voor de Nederlandse krijgsmacht hadden gediend. En die liepen gevaar. En daar was al jarenlang een discussie over geweest. Mijn collega Sjoerd Sjoerdsma had zich daar ook voor ingezet. Maar het hield eigenlijk maar niet op. Nu was er een man die zou dan... zijn vrouw en zijn kinderen waren bang dat ze doodgeschoten zouden worden. En toen ben ik daar een debat over gaan aanvragen. En met ook de harde woorden, dat voelde ik wel, dat ben ik mezelf. Er is geen tijd. Deze mensen worden gewoon morgen doodgeschoten als we niks doen. Mm-hmm. En de minister heeft dat uiteindelijk opgepakt. Dat gezin is hier. naartoe gekomen. Ik heb die man ontmoet en zijn vier, zijn kinderen en zijn vrouw. En dat was wel dat ik dacht, ja, ik heb nu iets gedaan waar ik echt denk van, dat zijn de dingen die ertoe doen. En dat het dan lukt of zo, ja, daar zit een soort combi van, dit is wie ik zelf ben. Ik wilde eigenlijk ook eerst niet per se die man ontmoeten, omdat ik een beetje dacht van, ja, maar ik wil niet een soort gênante situatie hebben dat die man mij dan dankbaar moet zijn. Mm-hmm. Maar toen ik was geweest, toen dacht ik, ja, ik snap het wel. Het is dus, ja, dat was denk ik wel heel erg waar dingen bij elkaar komen. Dat je denkt, als ik de wereld zou redden, wat zou ik dan doen? Dan zou ik een gezin redden. En dan in één keer denk je, oh, dat is gelukt.
Ja.
En nou ja, zo hebben heel veel Kamerleden persoonlijke verhalen van kleine dingen die ze lukt. Ja, en dan, ja. Ja.
En dat andere moment? Want je zei dat ze eigenlijk twee momenten...
Ja, dat was het Hawija-debat. Dat ging over burgerslachtoffers in Irak. En dat was een dossier waar ik al lang aan bezig was, samen met Sarat Karabulut van de SP. En in het begin, dan krijg je, als er in Den Haag iets is, dan krijg je wel eens zo'n muur van, ja, wat is er nou echt aan de hand? En als je zelf echt ervan overtuigd bent, er is echt wat aan de hand. En je blijft graven en je blijft graven. En dan op een gegeven moment komt dat steeds verder. En dat was dus ook in dit debat, waarin je steeds meer een klein stapje verder komt. En in één keer zit je in een heel zwaar debat. En iedereen denkt van, oeh, dit is wel een zwaar debat. Dat moet goed voorbereid worden. En op dat moment dacht ik, ja, maar ik ben hier al 2 jaar mee bezig. Ik ben er klaar voor. En dan voel je ineens een beetje zo'n debat. Dat ik dan denk, oh my god, als ik dit 15 jaar geleden had gezien, toen dacht ik, oh wauw, wat een zwaar debat. En nu zat ik daar totaal enigszins ontspannen, omdat ik wist waar het over ging en waar het voor je doet. Ja, en dat is ook een heel bijzonder moment, los van hoe het dan afloopt. En dat je denkt, oh ja, ik ben een politica nu.
Ja. Dat was het moment dat je dat echt dacht.
Ik ben nu politica. Dus, maar ja, dat is natuurlijk onzin omdat ik dat daarvoor ook al was. Maar soms, ja, ik denk dat wel, omdat het ook een zwaar dossier was. Dus het is in Den Haag gelden ook regels van kleinere debatjes en grote debatten. En als je dan een groter debat hebt, wat ook een heftig onderwerp is, want het gaat over burgerslachtoffers. Als je dat dan kan of zo, dan krijg je wel zo'n een soort erkenning ook van de mensen om je heen. Die dan toch ook wel belangrijk is, omdat je dan zelf ook durft te zeggen, ja, volgens mij ben ik een politica. Ik verleid altijd een beetje met kunstenaars. Je hebt heel veel kunstenaars die durven zichzelf geen kunstenaar nog te noemen. Hè, als ze niet... Daar vergelijk ik het altijd een beetje mee. Dat je op een gegeven moment voel je gewoon als je iets moois hebt gedaan, waardoor je denkt, ja, nu durf ik het wel te zeggen.
Ja. Durf je het dan daarvoor niet echt te zeggen?
Ja, het klinkt natuurlijk formeel, want ik ben gewoon politica. Dat is
mijn
beroep.
Nee, dat snap ik.
Maar dat je het intern ook echt voelt.
Ja, denkt, precies.
Ja, volgens mij mag ik nu wel zeggen dat ik een politica ben. Ja, of zelf voel je dat gewoon. Dat,
ja.
Hoor?
Ja, heel niet.
Even. Ik zie jou. Ja, ik zie je. Sorry.
Zo. Mooi, wat fijn.
Yes. Jij wil zeker nog tips horen over...
Ja, precies. Dat zou mijn volgende vraag zijn. Mijn laatste vraag. Ik zou hem eigenlijk persoonlijker willen maken in de zin... Wat had je jezelf willen adviseren, zeg maar? Wat had je aan de 18-jarige Salima? Misschien jonger, 17... willen zeggen van...
Twijfel niet over je intuïtie. Ik denk dat dat wel een belangrijke is. Het is natuurlijk iets wat heel raar is en wat weinig ruimte krijgt in de politiek. Maar twijfel niet aan de kracht van intuïtie. Dat is denk ik iets. En het komt altijd goed. Dat is ook belangrijk. Want soms in Den Haag is het dat je denkt, oh, het komt nooit meer goed. Het komt altijd goed. Hoe dan ook. Alleen soms duurt het wat langer. Dus dat zijn denk ik wel... dat zijn denk ik wel belangrijke dingen die ik tegen mezelf zou zeggen. Als ik 17 was, als vrouw van 41, heb ik andere dingen om te zeggen.
Oké, okay, vertel. Wat heeft die vrouw te vertellen?
Nou, ik vind het heel belangrijk dat mannen en vrouwen natuurlijk de politiek in gaan. Maar ik vind het extra belangrijk dat er meer vrouwen besluiten om niet te twijfelen om die politiek in te gaan. Omdat ik geloof dat we niet alleen afhankelijk mogen zijn van mannen om de vrouw maar te blijven uitnodigen. We zouden het zo fantastisch vinden als je meedoet. En vooral ook mensen met een diverse achtergrond. Er zijn er heel weinig van. De politiek is voor iedereen. Er is niet één type politicus. Dat is denk ik heel, heel belangrijk advies. Er is niet één type politicus. Er is ook niet één type cv of één manier van hoe je moet debatteren. Er zijn er heel veel. Dus mensen die eens willen overwegen, kijk dan niet alleen naar de fractievoorzittersdebatten, maar kijk ook eens naar een ander kleiner onderwerp. En daar ga je zien dat er verschillende stijlen zijn. Want ik heb wel eens de indruk dat mensen denken dat je allemaal moet debatteren zoals de fractievoorzitters doen. Waardoor ze denken, ja, maar dat kan ik helemaal niet. Nee, maar daaronder zitten heel veel Kamerleden die gewoon naast zulke soort grote debatten hun werk gewoon heel nauwkeurig doen. Wat ook belangrijk is om gewoon aan de slag te gaan. Dus heel veel mensen zeggen, ja, ik wil maar een kandidaat stellen, maar ik weet het nog niet. En twijfel gaat niet werken. Op basis van twijfel ga je niet meer informatie krijgen. Want dit is niet iets wat je ergens anders kunt leren. Je kunt het alleen maar leren door te doen. Mm-hmm. En wat het heel belangrijk dan is dat begin op tijd. Sommige mensen beginnen 4 weken voor de openstelling van de kandidaatstelling na te denken of ze zich kandidaat willen stellen. Terwijl vaak zie je dat met name mannen dat al een jaar van tevoren bedenken. En dus een jaar van tevoren dus al gebruiken om met mensen kennis te maken. Om misschien wat dingen te doen in een campagne of dingen mee te schrijven. Dus dat voorsorteren, dat gebeurt al eerder. Dus als jij denkt, hoe komt het dat die mannen mij allemaal, dat zij wel allemaal voor gevraagd worden. Dan kan het natuurlijk soms gewoon sprake zijn van seksisme. Maar heel vaak is er ook sprake dat iemand dan al langer gewoon bezig is geweest. Dus begin op tijd.
Ja, heel... nou ja ik denk dat ik het zelf ook wel een keertje heb onderschat. Toen ging ik voor, ik weet niet eens meer welke functie het was, maar het was ook binnen D66. En toen waren er, uiteindelijk moest ik tegen een man strijden en een andere vrouw. En die man won glansrijk. En later hoorde ik, nou niet eens zozeer glansrijk, maar hij had meer stemmen uiteindelijk, dus hij won. Toen dacht ik, nou hoe kan dat nou? We zijn altijd voor diversiteit. En dan zijn er 2 vrouwen en dan wordt weer de man gekozen. Maar toen hoorde ik dat hij zo'n beetje iedereen had gebeld die in de zaal zat. Dus ja, die mensen dachten, ja, maar ja, ik heb diegene gisteren nog gesproken. Ik durf echt niet op iemand anders te stemmen. Dat had ik niet gedaan. Ik had een paar mensen toevallig gesproken, maar niet heel bewust. Dus,
dat is die les.
Dat is een wijze les.
Ja. En het is dus niet een spel. Het is dus ook het gewoon zien als vak. Van dat je denkt, ja, moet ik dan iemand gaan bellen? Ja, het is een hele serieuze zaak. Oké, wie ben ik? Wat wil ik gaan doen in die politiek? Wie vind ik interessant om mee te spreken? Wie kan mij dan vervolgens weer verder helpen? Ben ik bereid te verliezen? Dat is ook een belangrijke opmerking. Heel veel mensen denken dat ik totaal vanzelfsprekend in die kamer ben gekomen. Maar heel weinig. Dat 20 jaar of 15 jaar heeft geduurd. Dat ik daarvoor allemaal dingen heb gedaan. Dat ik me al 3 keer kandidaat had gesteld voor de Tweede Kamer. Dat ik me 2 keer kandidaat had gesteld voor de gemeenteraad. En pas tussentijds in een periode het werd. Omdat niemand het meer wilde doen. Dat is altijd zo. Dan mag je altijd als jonge vrouw, zeg ik cynisch, het doen.
Ja.
Dus vergeet niet dat je soms meerdere keren gewoon nodig hebt. Dat is, dat, als je het in 1 keer lukt, is dat top. Er zijn hier mensen in de Kamer die zijn erin ingevlogen. Nou, dat vind ik alleen maar heel erg leuk voor die mensen. Maar soms is dat niet zo. Soms is dat niet zo. En dan, dat is wel een beetje over falen. Misschien was dat ook een beetje waar ik net worstelde met fouten maken en falen. Als je 1 keer hebt meegedaan en je krijgt een hele hoge plek, denken sommige mensen, ja, maar ik heb toch een hartstikke goed cv. Waarom word ik nou zo hoog geplaatst? En geven dan op. Want ze denken, ja, dat pik ik niet. Of ik ben veel meer waard. Ja, dan klopt. Dan houdt het op. Als je dan al besluit, dan, of je gaat aan jezelf twijfelen, ben ik wel goed genoeg? Ja, dan moet je misschien ook maar besluiten iets anders te doen. Mm-hmm. Maar vaak zegt dus mensen, doe dat niet. Want al die keren dat je het doet, leer je weer iets meer bij over jezelf. En elke keer als ik feedback kreeg, dacht ik, oké, ik schrijf het op. Sommige dingen vind ik onzin, sommige dingen vind ik geen onzin. Ik ga het afvinken. Ik ga het gewoon, alles ga ik gewoon doen waar ik dan op dingen open heb staan die ik zou moeten kunnen. Dat heeft ook een andere reden, wat ik eerder al zei. Kijk, ik ben me heel goed bewust dat, of dat nou door de ander komt of door mezelf, ik ben een vrouw van Marokkaanse afkomst. Ik weet dat er vooroordelen zijn. Ik weet dat er percepties zijn over in welke mate ik dan een typische politica ben. En ook in dat aanloopproces ook. En ik dacht, oké, ik kan niets met die vooroordelen. Ik kan alleen maar proberen alles wat mij aangegeven wordt om af te vinken. Ik kan me niet permitteren om voor 90% te voldoen. Ik moet voor 1000% voldoen. Is dat eerlijk? Nee. Weet ik dat het zo heeft gewerkt? Ja, ik denk dat het nu wel iets anders is. Maar daardoor, achteraf, nu denk ik, ah, grappig, omdat ik zoveel harder heb moeten lopen en zoveel heb proberen te streven om alles te kunnen, ben ik een goede politica geworden. Dus het is niet altijd verkeerd. Snap je? Ik sta steviger in mijn schoenen. Maar, en dat is dus ook een beetje boodschap, er kan zijn dat mensen vooroordelen hebben. Of hoe je haar zit, of welke jurk je aan hebt gedaan, of dat je gaat twijfelen over heb ik wel het goede gezegd, of ik krijg rare vragen in gesprekken. Ik zou zeggen, laat dat alsjeblieft los, want het levert je helemaal niets op. En misschien nog wel belangrijk om te vertellen is, soms solliciteren 10 mensen met een profiel van zorg. Ik noem maar iets.
Ja.
En er zijn 20 belangrijke plekken te verdelen. Als jij toevallig iemand bent die zorg ook heeft samen met die andere 10, dan is je kans gewoon veel kleiner om hoog op die lijst te komen. Niet omdat je slecht bent, maar omdat men altijd bijvoorbeeld kijkt naar welke verschillende profielen hebben we. Je hebt niks aan 10 mensen met dezelfde, met hetzelfde profiel. Want dan weet je zeker dat 9 mensen ongelukkig gaan zijn met hun portefeuille die ze krijgen in de Kamer. En enkeling dagen later meer generalisten. Dus ik vind het belangrijk om te vertellen, omdat soms mensen denken, ja, maar waarom die dan wel? Nou ja, omdat je misschien of hetzelfde profiel had, of iemand had dus al wat anders gedaan. En trek het je niet aan. Probeer gewoon dan weer een andere strategie te bedenken. Probeer zichtbaar te blijven. Probeer jezelf te educeren. Ga andere dingen doen. En dan op een gegeven moment komt je pad wel weer op een mogelijkheid om je weer kandidaat te stellen. Er is niet één route. Dat is een beetje...
Mooie tip.
Ja. En dan komt het belangrijkste wat ik eigenlijk in het begin had moeten zeggen, is alle tips die ik altijd geef, daar zit wel een prijs aan verbonden.
Ja. Wat is de prijs?
De prijs was volgt. Kijk, we vinden emancipatie van mannen, vrouwen, mensen divers zijn heel belangrijk. Maar ik focus me om te zorgen dat er meer vrouwen en meer diversiteit komt. Ik heb alleen één vraag. Ik vind het prima om datgene wat ik in 20 jaar, waar ik 20 jaar over heb gedaan, om daar mensen versneld iets over te vertellen.
Ja.
Met de vereisten, met de eis, als iemand dit hoort en op een gegeven moment op een plek zit, of dat nou bedrijfsleven is, politiek of wat dan ook, en denk ik heb wat gehad aan die tips, om te beloven dat je 1 iemand anders, een vrouw of iemand met een diverse achtergrond, helpt. 1 iemand.
Mooi. Dat vind ik een hele goeie.
Dat is echt, denk ik, waarbij we een groter verschil gaan maken dan dat ik grote verhalen ga vertellen over waarom emancipatie belangrijker is. En wat veel mensen vergeten dat dat heel belangrijk gaat zijn. En wat is nou de moeite om 1 iemand te helpen?
Nee, maar ja. Ja, die kan ik niet beantwoorden. Ik weet het niet. Ja. Nou, ik hoop dat iedereen dat doet. En volgens mij voel je jezelf ook altijd heel goed als je iemand helpt.
Ja. Ja.
Ja. Nou, ja. Dankjewel. Dank je.
Graag gedaan. Voor
ik
deze...
vond het een mooi gesprek.
Ja?
Ja. Ja. Vooral wat ik er vooral uit meeneem zijn die 3 punten die je zei van dat anders. Zeg maar dat in mijn woorden even het ego, het tijd nemen en echt zijn.
Ja.
Dat vond ik wel echt... ik verlang daar zelf ook wel naar. En ik hoop dat meer mensen dat kunnen zijn. Maar dat is, ik weet ook wel dat dat moeilijk is. Maar dat je daarvoor ook wel jezelf moet kennen.
Ja. Ja, het is een beetje wachten tot het gaat gebeuren. Ik vind wel, maar ik wil natuurlijk niet alleen D66 PR doen. Ik vind Sigrid Kaag wel ook een belichaming daarvan. Ook gewoon de tijd nemen en een beetje vooruit durven te kijken. We gaan het zien hoe dat allemaal straks loopt in die verkiezingen. Maar ik hoop dat meer leiders zich zo gaan opstellen. Dat helpt denk ik iedereen.
Ja.
Bij in Den Haag, maar zeker ook uiteindelijk in het land.
Ja. Ja. Ja, dat denk ik ook. Maar ook omdat jullie natuurlijk een voorbeeldfunctie hebben.
Ja.
Ja. Nou. Mooi. Dankjewel. Mooi. Succes nog even met de laatste loodjes daar.
En, yes, dankjewel. Laat maar weten als het is. En ik vond het heel leuk om te doen. Ik hoop dat je er een beetje reacties op krijgt.
Ja, hoop ik ook. Ja, het zou allemaal wel moeten groeien. Maar het is grappig. Ik doe gewoon een ding erbij die ik denk, oké, dit is leuk. Vind ik leuk om te doen. Yeah. En that's it. En ik probeer ook, het is voor mij ook een zoektocht. Wat vind ik wel leuk en wat werkt wel en wat werkt niet. Dus dit is een serie van 10. Dus ik ga 10 mensen interviewen van alle politieke partijen. Van D66, CDA, VVD.
Oh, leuk.
Ik wil zeg maar geen, qua diversiteit.
Ja.
Dat. En ook niet alleen maar Tweede Kamerleden, ook hoogleraren die iets van politiek vinden. En dus om zeg maar een divers te krijgen. Ja.
Heb je al namen?
Ja, ik wil René Spijker interviewen. Zij komt eruit. Het zijn niet eens allemaal bekende mensen. Ik kreeg allemaal adviezen om dan alleen maar hele bekende mensen te interviewen. Maar dat vind ik eigenlijk niet altijd hele interessante. Want dan krijg ik een beetje het promopraatje de hele tijd.
Ja.
Dus dat vinden misschien andere mensen wel heel erg interessant. Maar ik vind het zelf niet altijd even interessant.
Je kan beter 10 mensen interviewen die over 10 jaar heel bekend zijn.
Ja, precies. Daarom heb ik jou ook als future prime minister van Nederland.
30 jaar wordt het iets waard, hè?
Nou, wel eerder, toch?
Nee. Nou ja, Nederland. De eerste vrouwelijke premier in Nederland. Oef. Ja. Mona Keijzer.
Mona Keijzer toont ook wel een beetje aan dat het... de tijd is nog niet rijp, maar goed.
Ja.
Misschien was Mona ook niet het persoon. Oké, thanks.
Yes, jij ook.
Ja.
We houden elkaar.
We zien elkaar. Thanks. Okay. Let's keep in touch. Oké, doei. Exhale the bullshit. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast van Politieke Adem. Wanneer dat je geïnspireerd heeft, dan kun je mij helpen om ook anderen te inspireren. Om te laten zien dat de politiek zoveel meer is. Laat een review achter op iTunes. Hoe meer reviews de Politieke Adem podcast heeft, hoe beter de podcast door anderen gevonden wordt. En wat ik heel leuk zou vinden, is als je een screenshot zou maken wanneer je de podcast aan het luisteren bent en deze post op sociale media. Tag mij, zo inspireer je anderen en ik vind het heel erg leuk om te weten wie er luistert. Ik ben onwijs dankbaar dat je deze aflevering hebt geluisterd en tot volgende week. In